Broers en zusters en vooral ook gasten, hartelijk welkom in hierdie eredienst. Mag de Heere dit zien voor ons opbouw en voor zij vreugde. Ons kan nog een paar afkondigings van die kerkraad horen voordat ons begin. In de eerste plek is die Heere Sietse en Monique Snijder blij gemaakt met een sien, hulle noem hem Robin. En die jakens vergader morgen aand, als die Heere wil, en die ouderlingen dinsdag aand. Vandaag is die eerste collecte voor die diakonie en die tweede voor hulpbehoevende kerken. En volgende week is dit voor diakonie en zending. Laat ons nou onze aandacht op die Heere richt en gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Laat ons nou samen met vreugde een loflied zingen, Psalm 75 vers 1 en 2. Gods naam is tot ons troost nabij en daarom roem ons God. Laat ons samen bid en God zie en vraag. Vader in die hemel, ons dank u dat u ons weer bij elkaar brengt, dat ons u mag aanbid. Dit is mos die doel waarvoor u ons geschapen heeft en waarvoor u ons gered heeft door Christus. Ons aanbid u als die schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en zelfs ook van die onzichtbare dingen. U is ook ons schepper. En al ons lof en eer en bewondering behoort aan u. Ons wil dit in hierdie eredienst aan u gee, zodat dit rechtige eredienst zal wees. Vervul ons met uw geest, Heere, zodat uw woorden, zodat ons uw woorden ernstig zal nemen en daardoor blij zal wezen. Help ons om naar Christus te kijken en nooit meer daarmee op te houden. Dank u dat Jezus die verbond bevestigt en vervult door zijn sterven, door die folterende pijn aan die kruis en die vloek wat hij voor ons gedraaid. Ons wil vragen, Heere, dat u die bediening van uw woord, verkondiging, zal zien en ons daardoor in geloof zal opbouwen tot meerdere verheerlijking van uw naam. Ons bid het in Christus' naam. Amen. Dan kan ons nou die Bijbel oopmaken en samen lees. Ik wil eerst lees uit Genesis 15. De preek wat ik van aan het hou is deel van een serie geweest, een serie over die kerk. Met als vraag, wie is die kerk? En ons focus vanavond op die belofte wat God voor Abraham gee, die belofte van die land, Israël, die beloofde land. Na hierdie dingen, het die woord van die Heere tot Abraham gekomen in een gezicht en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou een skuld en jou loon is baie groot. Toe vraag Abraham, Heere, Heere, wat zal u mij gee, aangezien ik zonder kinders hierheen gaan, en die erfgenaam van mijn huis, die Damaskener Eliezer is. Verder het Abraham gesê, aan mij het u geen nageslag gegee nie, so sal in die bediende van mijn huis mijn erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Heere tot hom, en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jouw lichaam sal voortkom, hij zal jouw erfgenaam wees. Daarop lei hij om uit naar buiten met die woorden, kijk nou op naar die hemel en tel die sterren als jullie kan tel. En hij zei vir hom, so zal jouw nageslag wees. En hij het in die Heere gegloe. En God het hom dit tot gerechtigheid gereken. Verder het God vir hom gesê, ek is die Heere wat jou uitgeleid het uit Ur van die Galdeërs, om jou hierdie land in bezit te gee. En hij zei, Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik dit in bezit zal nemen? En hij antwoordt hem, neem van mij een drie jaar oud vers en een 3 jaar oud bokooi en een 3 jaar oud ram en een tortelduif en een jongduif. En hij deed alles voor hem gebring en het middeldeurgedeel en die helft is tegenover elkaar geleerd, maar die voels het hij niet verdeel nie. Toen kwam daar roofvogels op die dode dieren af, maar Abraham het hulle weggejaagd. En toen die zon wou ondergaan, valt daar een diepe slaap op Abraham en kijk, skrik en groot duisternis het om oorval. Daarop zei God voor Abraham, weet verzeker dat jouw nageslag vreemdelingen zal wees in een land wat aan hulle niet behoort nie. Daar zal hulle dienstbaar wees en verdruk word 400 jaar lang. Maar ik zal ook die natie oordeel aan wie hulle dienstbaar moet wees, en daarna zal hulle uittrek met baie goed. Maar jij zal naar jouw vaders gaan in vrede. Jij zal in goede ouderdom begraven worden. En die vierde geslag zal hierheen terugkomen, want die ongerechtigheid van die Amorieten is tot nog toe nog niet vol. Nie. En na zononder, toen het heel te mal donker was, gaan daar een rookende oond en een vurige fakkel tussen die stukken vleisdeur. Op die dag het die Heere met Abraham een verbond gesluit en gesê, aan jouw nageslag gee ek hier die land. Van die rivier van Egypte af tot bij die grote rivier, die Eufraatrivier, die Kenieten en Kenesieten en Kadmonieten en Hetieten en Ferezieten en Refaïten en Amorieten en Kanaanieten en Gergasieten en Jebusieten. Dit is die eerste skriflesing. Die volgende een is uit Hebreërs 11 vers 8 tot 16. Daar vindt ons een beschrijving van Abrahamse geloof, wat voor ons een paar nieuwe inzichten geeft. Vanaf vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorzaam weggetrek naar die plek wat hy als een erfenis zou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy zou kom. Deur die geloof het hy als vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in een vreemde land, en in tente gewoon met Isaac en Jacob, die mere erfgename van diezelfde belofte. Want hy het die stad verwacht wat fundament het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Door die geloof het Sarah zelf ook kracht ontvang om bevrucht te word, en toen zij oor die leeftijd was, het sy gebaar, omdat zij hom getrouw geacht het, wat het beloof het. Daarom is daar ook geboren uit een vader, en dit een verstorvene, kinders soos sterren van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat zulke dingen sê, verklaar dat hulle een vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, dus oor in die Galdeërs, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na een beter een, dit is een hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoemd te word nie, want hy het vir hulle een stad berei. Tot zover lees ons. En nou sing ons van Abraham in Psalm 105 vers 7, 8, 23 en 24. Die aartsvaders het soos pelgrims rondgeswerf in die beloofde land, sonder om dit te besit, maar God het hulle beskerm. Laat ons na die preek Psalm 37 sing, die verse wat daar op die bordjie verskyn, wat vir ons die groter perspektief gee dat ons nou vreemdelinge is, maar die hele aarde beerf. Gods belofte hou tot in die dood. Broers en susters in ons Heer Jesus Christus. Genesis 12, 13, 14, 15, die hoofstuk oor Abraham is, om so te sê, een nieuw begin in die Bijbel. Dit is amper soos het tweede begin. Want die eerste begin was mooi en hoopvol. Die paradijs, die leven met God, eindeloze vreugde, alles lyk skitterend. Maar baie gauw reeds in die derde hoofstuk loop alles verkeerd. Die mens word uit die paradijs verdryf. Daar is straf, daar is Gods vloek op die aarde. Die sonde neem toe en uiteindelik was God die aarde skoon door die sondvloed en daar het hy 8 mense saam met dieren in 'n boot. Daarna groei die mensheid weer, maar hulle steeds buiten die paradijs. Hoe kan het weer goed gaan met die mensheid, met die wereld? En dan maakt God een nieuwe begin met Abraham. Hij roept 1 man en zijn vrouw en belooft om van hulle een groot volk te maken. Die reddingswerk van God wordt zichtbaar. Voor die volgende eeuwen wordt die volk Israël die kerk van Christus. En die kerk wordt zo talrijk zoals die sterren. Nou, samen met daar die belofte van die groot volk, die talrijke nageslacht, geeft God nog een belofte voor Abraham. Zijn nageslacht zal een eigen land krijgen. Nou, ik kan denken dat die eerste belofte, dat God uit Abraham een groot volk zal maken, voor ons zin maakt. Die volk Israël het baie groter geworden. Zelfs alle volken is nou deel van die kerk van Christus. En Gods bedoeling is dus ook niet dat die kerk maar net oorleef nie, maar dat dit een veelkleurige, multiculturele geheel lichaam wordt. Mensen uit alle volken wordt deel van Gods kerk. Dit kan voor ons tot ons verbeelding spreken. Daar die belofte maakt zin. Maar wat van die ander een? Abraham's nageslacht zal die land Kanaan in bezit nemen. Oké, en dan? Nou woon daar Joden. Moet christenen daarna verlangen om 1 dag in Israël te wonen? Is dit ons bestemming? Nou, ons zal vanavond zien dat Jezus die antwoord is en dat hij die antwoord geeft op jullie vraag, wat ons bestemming is. Luister samen naar die evangelie. Die kerk is op pad naar die beloofde land. Die eerste gedeelte, God sluit een verbond en daarmee versterken ons geloof. En die tweede gedeelte is, God belooft meer als een land. Die kerk is op pad naar die beloofde land. Die eerste gedeelte, God sluit een verbond. En daarmee versterkt hij ons geloof. Abraham is in hoofdstuk 12 door God geroep. En hij heeft die roeping gehoor gegeven. Die belofte gegloe en het naar Kanaan op reis gegaan. Een reis van dagen, weken. En uiteindelijk het hy daar aangekomen, maar sy aankomst in die land was eindelijk een teleurstellende ervaring. Als je net leest alles wat gebeurd het in Abraham zijn leven, dan kan je niet denken dat hij dadelijk enthousiastisch in Israël rondgestapt heeft en gezegd, yes, hier is nou mijn eigendom. Dit is die land wat God voor mij beloofd heeft, dit is mijne hierin. Want Hij had daar rondgezwerven. En toen werd er een hongersnood gekomen. Hij moest uitwijken naar Egypte. Later kwam hij terug in Kanaan. Maar was daar strijderij met zijn neef Lot. Er was niet genoeg kos en water niet. En dus die familie leerde het uit elkaar uitgegaan. Daarna was daar zelfs een oorlog tegen die konings van die land om zijn neef Lot te bevrijden. En nou, in Genesis 15 praat God weer met Abraham en geeft hem nog een belofte, vers 1. Na hier die dingen, die woord van de Heere tot Abraham gekomen in een gezicht en gezegd, vrees niet Abraham, ik is voor jou een schild. En die vertaling is beter als je daar leest. En ik is jouw groot beloning. God bemoedig Abraham dus. In zijn situatie. Wat glad niet rooskleurig was niet. Vrees niet. Dat zeg je niet voor iemand wat gemakkelijk in een stoel zit bij die huis en veilig voelt niet. Dit was onveilig voor Abraham. Dit was dus een bemoediging van Abraham. Maar Abraham, het vragen, daar blijft vragen in hem woel. Hij denkt aan die beloftes wat God voor hem geeft. En hij denkt daarover, dat is altijd een goede ding om daarover te denken. Wat is nou die impact daarvan op mijn leven? Hij gloort dit, maar hij denkt ook van, hoe past dit nou in mijn situatie? Ik heb geen erfgenaam meer. Moet mijn knecht dan maar alles erven? Het maakt dan niet zin om bij dingen van mij te geven als ik dit niet voor mij zien en klein zien kan. Deur geven. Nee, zegt God. Jouw eigen zien zal jouw erfgenaam wees. En vervolgens wijst God voor om die hele sterrenhemel. Zo talrijk zal jouw nageslag wees. En dan zit die Bijbel heel duidelijk in vers 6. Abraham heeft God gegloeid, heeft de Heer gegloeid en hij heeft om dit tot gerechtigheid gerekend. Maar het is ook duidelijk dat Abraham worstelt met die beloftes wat God voor hem geeft. Hij kent God nog niet zo lang. Niet. Hij heeft in zijn vaderstad afgoden vereerd, dat lees je aan het einde van die boek Jozua. En zijn denken is toch ook maar beperkt tot menselijke afmetings. Hij moet nog leren om bij God zijn mega afmetings aan te passen. En dit met zijn hele hart te aanvaarden. Hij houdt vragen, hoe weet ik dat ik hier die land in bezit zal nemen? Want hij ziet dit niet met zijn ogen niet. En wat dan zo opvallend is, daar is meerdere keren in die Bijbel dat mensen vragen voor God. En dan is dat partijkeer dat God hulle vermaan en straf, omdat hulle vraagt in ongeloof. Maar hier vraagt Abraham duidelijk niet in ongeloof, niet, maar in geloof. Want God vermaan hem niet. Hij geeft hem een verrassende en overweldigende antwoord eindelijk. De eerste sluit God een verbond met hem. En vervolgens geeft hij hem ongelooflijk groot beloftes. Nou, we gaan in hier die preek naar die twee onderdelen kijken. In de eerste plek dat hij dus een verbond sluit met Abraham. En dit gebeurt volgens die gewoontes van daar die tijd. Want als je nou eerlijk is, als je dit leest, dan laat het toch eindelijk jouw wenkbrauwen liggen. Dieren wordt doodgemaakt en in twee gedeel opgechopt. Daar is een schrikwekkende duisternis. En dan is daar een rokende oend en een vurige fakkel, wat tussen die stukken vlees doorgaan. Nou, dit is maar een snaakse manier om een overeenkomst met iemand te beginnen. Dit is niet hoe ons overeenkomsten sluit, niet? Als je bijvoorbeeld voor jouw bezigheid een contract opstelt, en dit gaat door een baie groot ding, zoals de aankoop van een gebouw, of die oorneem van een andere bezigheid, dan is dat ik als een ook zelfs een ceremonie. Dan maak je iets moois daarvan. Je gaat samen zitten aan een tafel. Je bespreekt dingen. Daar kan een contract wees wat beide partijen onderteken. Een mooie ceremonie met geschenken dan ook. In elk geval een mooie toespraak hier. Maar hier die verbondsluiting was echter gedoen op een manier zoals dit in die tijd in die Midden-Oosten gebruikelijk was. Je kan het ook eindelijk lezen, want God zei voor Abraham, krijg je die dieren en dan gaan hij. En hij deelde de dieren al dadelijk met de deur. Hij weet hoe dit gedoen moet worden. En dit is dus volgewerk. Als een machtige koning een ander koning oorwin het, dan heeft hij een verbond gesluit en eenzijdig die voorwaarden bepaald. En dan was het natuurlijk belasting wat vastgesteld is. Je moet nou zoveel betalen voor mij elke jaar. En hij heeft ook bescherming voor die oorwonnen koning aangebied. En dan is dieren met de deur gedeeld als een uitbeelding van die vloek. Als jij niet die verbond hou niet, dan is dit wat met jou zal gebeuren. En die beide partijen hebben dus midden door die stukken geloop om voor elkaar te verklaren, dus wat met mij zal gebeuren als ik niet hier die verbond hou niet. Nou, als je dit nou weet, dan gebeuren er een paar vreemde dingen bij hier die verbondsluiting. In de eerste plek, God is die machtiger partij, maar hij stelt niet enige voorwaarden voor Abraham niet. In vers 13 tot 15 leert ons net van beloftes, wat God voor Abraham geeft. En hij vertelt wat met die volk zal gebeuren. Hier is een vriendschapsverbond, wat die machtigste partij God voor die afhankelijke Abraham aanbiedt. En dan die andere snaakse ding is in vers 17. Als je Elias na zononder, toen het helemaal donker was, gaan er een rokende oend en een vurige fakkel tussen die stukken vleesdier. Wat betekent dit? Onthoud, beide partijen behoort tussen die stukken deur te gaan om die vloek te aanvaarden. Maar kijk, Abraham, doe niks niet. En die rokende oend en die vurige fakkel is symbolen van God. Denk aan die vuurvlam in die doringbos bij Mozes. En die wolk van vuur wat in die woestijn voor die volk Israël uitgegaan is. Het is dus net die Heere wat tussen die stukken vlees doorgaan. Het is niet nodig dat Abraham dit doet niet. Dit betekent dat God zelf die vloek van die verbond op hem neemt. Nou, God onderstreept dus zijn beloftes voor Abraham door op een zichtbare manier een verbond met hem te sluiten. Hij gebruikt gewoontes van daar die tijd, zodat Abraham meer zekerheid zal krijgen. Dat God die beloftes verzeker zal houden, zal uitvoeren. Die verbond is een ondersteuning voor Abraham zijn geloof. Maar God wijkt dus dezelfde tijd van die verbondsceremonie af. Om duidelijk te maken dat die verbond eenzijdig is, zien voor Abraham en zijn nageslacht. En God waarborgt met zijn eigen leven, om zo te zeggen, dat hij die verbond zal houden. Hij is die enigste partij wat tussen die stukken deur gaat. Hij neemt die vloek van die verbond op hem. Nou, broers en zusters, ons weet dat God niet kan sterven. Hij kan ook niet liegen of zijn woord breken. Hij zal definitief zijn belofte houden. Abraham zal een zoon krijgen. Zijn nageslacht zal een groot volk worden. En hulle zal die land Canaan in bezit nemen. En God heeft dit in die Bijbel het neerschrijf, zodat ons ook mag raak zien wat God in die verbond voor ons geeft. En ik wil twee hoofdzaken in die eerste deel van die preek voor jullie uitleggen. De eerste is dat God die zwak geloof van zijn kinders versterkt, ondersteunt. En als we ons eerst weer terugdenken aan die situatie van Abraham en Isaac en Jacob, dan, als je die verhalen mooi leest, dan moet het toch wel opvallen dat dit een pad is met baie draaien, slaggaten en doodloopstraten. Hoe zou je die verhaal lezen als je die verdere afloop van die geschiedenis niet zou kennen? Je zou met gespannen verwachting lezen. Zal Abraham nou wel een zoon krijgen? Hulle was kinderloos. En 10 jaar na die belofte, het hulle steeds nie 'n seun gehad nie. Hulle word maar ouer en ouer. Hoe gaan dit gebeur? Jy is in spanning. En dan sien jy ook in die verhaal dat Abraham verskeie planne gemaak het om self erfgenaam te reël. Hier in hierdie hoofstuk noem hy sy knegt Eliezer. Hy wou hom aanneem, amptelik, sodat die sy erfgenaam sal word. En later het hy een kind verwek by die slavin Hagar. Toe is Ismael gebore. En Abraham het dus menselike oplossings gesoek. Hy het Gods belofte geglo, ja. Die Bybel sê dit. Maar sy geloof was zwak en onvolmaak. En kyk na Jakob, hy vaar nie beter nie. Wanneer gaan hy ophou bedrieg en manipuleer? En God eindelik gehoorsaam. Dis die hele spanning wat lê oor die verhaal van Jakob. En dan later, as die hele volk in Egypte slawe geword het en alle seentjies doodgemaak word, hoe sal hulle die land Kanaan gaan erf? Hulle moet eerst nog oorleef. Nou, ons ken die uitkoms. Maar as jy nou dit vir 'n moment vergeet en dan die verhale lees, dan voel jy die spanning, die beproewings wat die aardvaders ondergaan het, die lang wagtyd, sal hulle daar die beproewings deurstaan, vashou aan Christus en volhard in geloof en die belofte, sal die nageslag inderdaad die beloofde land ontvang? Nou en juist daarom gee God vir Abraham die verbond. Die verbond wat hy met Abraham sluit, is vir hom 'n waarborg. God maak dit sigbaar. Die hele ceremonie bevestig dat God 'n blywende en 'n bindende verhouding met hom bou. En dan herhaal God sy belofte. Ek maak van jou 'n groot volk. En hy maak dit nog meer specifiek. En hy laat Abram ver in die toekomst kyk. Je kan dit hier lees in vers 13 en volgende. Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in een land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle dienstbaar wees en verdruk word 400 jaar lang. Abram hoor dus nou reeds wat in die volgende 4 eeuwe gaan gebeur. Dit is eintlik baie besonder. En dit het latere generaties ook gehelp. Want die wagtyd, al is dit 4 eeuwe, beteken dus nie dat God sy beloftes vergeet het nie. Of dat hy dit selfs kanselleer. God is in beheer van die geskiedenis. En hy sal alles so regeer, dat die volk na 400 jaar bevry word en die beloofde land sal ontvang. Die vierde geslag, vers 16, sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tot nou toe nie vol nie. Die verbond is dus bedoel vir die ondersteuning van Abraham se zwak geloof. En dit is ook hoekom God ons in die verbond opgeneem het. Die verbond met Abraham, sy vriend, bevestig hy van kind tot kind, het ons gesing in Psalm 105. En ons is lief daarvoor om dit te sing by elke doopsbediening. Is jy gedoop? Dan mag jy op die betrouwbaarheid van God en van sy beloftes vertrouw. Jy kan terugkyk in die geskiedenis. En in die Bybel lees dat God die beloftes aan Abraham nauwkeurig uitgevoer het. En onthou, dit is God wat sy seën uitstort door Abraham en zijn nageslag. En dit sluit alle gelowiges in, die nageslag van Abraham. Jy mag een liefdevolle verhouding met God hê. Een verhouding wat hy self begin het en moontlik maak. Dit is sy genade. Nou, dit was dus die eerste hoofstuk, die eerste hoofzaak in die eerste punt. God ondersteun ons zwak geloof. En daar is nog een tweede hoofzaak wat ik hier zie. En dat is die volgende. In Christus neemt God zelf die vloek van die verbond op hom. Ons het nou al gezien, toen God die verbond met Abraham gesluit het, het hij zelf tussen die stukken vlees doorgegaan. Het wordt gesymboliseerd door die vurige fakkel en die rokende oond. En dit betekent dat God zelf die straf van die verbond, die dood, zal dragen als die verbond verbreek wordt. Hij waarborg die vervulling van die beloftes. En dit moet wel voor Abraham een schokkende gebeuren geweest zijn. Hij moet wel daarover gedenken. Wat betekent dit, dat God dit zou doen? God die Vader kan niet sterven. God die Zoon het daarom mens geworden om te sterven. Zo had hij die vloek van die verbond, wat ons, oor ons geroepen heeft, op hem geneem. Al onze ongerechtigheid, ons tegenstand, ons ontrouw, al onze zondes, het hij gedragen. Juist door die kruisiging, wat een smadelijke manier was om te sterven, het hij die smaad, wat ons verdient, het, omdat ons die verbond verbreken het, gedragen. Zo het hij die vloek vernietigd en kan die zin van God vrijelijk naar ons toestroomen. Wanneer ons nachtmaal vier, wordt ons hieraan herinnerd. Ons eet en drinkt die tekens van zijn lichaam en bloed. Gloor daarom dat hij zijn leven gegeerd in ons plek. En dat hij met zijn bloed die verbond van genade moeilijk gemaakt heeft. Wat de zonde jou ook gedoen hebt, hoe groot ook, hoe baie dit jou ook met schaamte vervul, Jezus heeft die straf en die vloek daarvoor gedragen. Gloe in om. Dan was hij jou in zijn bloed. En mag je die zien van Gods liefde ontvangen. Jezus roept ons en moedigt ons persoonlijk aan. Eet en drink mijn lichaam en bloed. Ik heb dit verbreek en vergiet. Om die zien van Abraham aan mijn hele volk te geven. Eet en drink allemaal. En gloe in mij. Dit was die eerste punt. En dan gaan we naar die tweede punt. God belooft meer als een land. Voor Abraham was die belofte van een land baie concreet geweest. Hij had die grond en die bomen en die rivieren en die bergen en die steden van Canaan gezien. Hij kon dit aanraken. Dit was tastbaar, concreet. Maar dit was nooit zijn eigendom niet. Hij blijft een vreemdeling zonder grondgebied in die beloofde land. Abraham is niet een eigenaar, wat zijn eigenaarschap bewijst, door een stad te bouwen. Hij blijft de rest van zijn leven in tenten. Hij blijft een bijwoner en een vreemdeling. 400 jaar later is het die volk Israël die beloofde land ontvang. God heeft die belofte aan Abraham vervuld. Hij is een groot volk geworden. En hij geeft die volk ook een plek om te wonen, om hulle zelf te regeren. Een plek wat veiligheid verschaft. En waar hulle hun dagelijkse leven voor God kan leven. Maar daar die land is meer als een stuk grond, een blijplek. En dit blijkt als ons Hebreeën 11 leest. Kom ons kijken weer naar de versen. In vers 9, door die geloof het Abraham als vreemdeling gaan wonen in die land van belofte, zoals in een vreemde land, en in tenten gewoon, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen van diezelfde belofte. Want hij heeft die stad verwacht wat fundament heeft, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. En dan vers 13. In die geloof het hulle allemaal gesterven zonder om die beloftes te verkrijgen. Maar hulle het dit uit die verte gezien en gegloeid en begroet. En het beleid dat hulle vreemdelingen en bijwoners op aarde was. Want die wat zulke dingen zegt, verklaar dat hulle een vaderland zoekt. En dan zei in vers 15 van als ze aan hun vroegere vaderland gedenken, zou ze daar naartoe teruggegaan het, leed niet. Maar nou verlangen ze naar een beter een, dat is een hemelse. Daarom skaam God om niet voor hulle, om hulle God genoemd te worden niet, want hij het voor hulle een stad bereid. Nou, ik vind het altijd asembroerend om Hebreeërs 11 te lezen. Dit geeft inzichten wat je niet in die boek Genesis leest nu. Twee voorbeelden. De eerste een is toen Abraham zijn zoon Isaac geofferd het hij volgens Hebreeërs 11 overweeg dat God Isaac uit die doden kon opwekken. Je leest het niet in Genesis 22 nie. En dan hier die een. Abraham heeft die stad verwacht wat fundamenten heeft. Waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Dit lees je niet in Genesis 15. Dit is aanvullende openbaring wat die Heere voor ons geeft in die boek Hebreeërs. En dit helpt ons om te verstaan wat die belofte van die land voor Abraham betekent. En voor ons betekent. Want ons, allemaal gelovigers, is vreemdelingen op aarde. Ons heeft geen permanente blijplek niet. Ons is eindelijk tentbewoners, zoals Abraham. Ons verwacht niet meer die land Israël als die beloofde land. Want Hebreeërs 11 vertelt ons dat Abraham reeds besef het dat het niet over Kanaan gaat. Hij het verlang naar die stad wat fundament heeft. Die hemelse stad wat God ontwerp en gebouwt. En dus ook om hij kon volhard, zonder dat hij die land Israël in bezit geneem het. Want hij heeft uitgezien naar die vervulling van die hemelse stad. En als ons hoor van een stad met fundamenten, een hemelse stad, ik denk dat gaan ons gedachten al gauw naar Openbaring 21. En ik stel voor dat ons een paar versen daaruit lees. Ik kan het maar daarbij nemen. Openbaring 21, vers 1 tot 3, die is ons eerste. En let op hoe jullie beeld van die stad hier terugzien, en hoe dit samen smelt met die beeld van die bruid. En ik had een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan en die zee was daar niet meer niet. En ik, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jeruzalem, zien neerdaal van God uit die hemel. Toen bereid ze zijn bruid wat voor haar man versier is. En ik had een groot stem uit die hemel hoor zeggen, kijk, die tabernakel van God is bij die mensen en hij zal bij hulle woon. En hulle zal zijn volk wees en God zelf zal bij hulle wees. Als hulle God. Wat een prachtige gedeelte is dit. Dit wijst voor ons die vervulling wat Abraham reeds naar uitgezien heeft. Die stad wat uit de hemel neerdaal van God. En die stad wat God bereid heeft, is tezelfde tijd die bruid van Christus. Die vrouw van die lam, die kerk. Openbaring 21 beschrijft tweemaal die stad. En in beide gevallen staat daar heel duidelijk dat dit uit die hemel van God neerdaalt. Denk aan Hebreeërs 11. God is die bouwmeester en ontwerper. En daar die stad is gemaakt van zuiver goud en die mooiste edelstenen. En wat is die stad dan precies? Waarom gaan dit nou? Nou, lees maar in vers 3. Kijk, die tabernakel van God is bij die mensen. En hij zal bij hulle woon. En hulle zal zijn volk wees. En God zelf zal bij hulle wees als hulle God. Dus hier die stad is niet, ga niet over die muren van bescherming of zoiets niet, want daar is niet meer vijanden in die, op die nieuwe aarde niet. Dit gaan over een woonplek. God woon bij die mensen. En je leest dit ook in vers 22 en 23. Kijk maar naar die einde van die, amper aan die einde van die hoofdstuk. En een tempel heb ik niet daarin gezien, niet? Want die Heere God, die Almachtige, is zijn tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Jy sien dus dat twee van die dinge wat beelde, wat 'n verbeelding was van wat God vir sy volk beteken, afwesig is, want nou sien jy die werklikheid. In Jerusalem was daar altyd die tempel, symbool van Gods aanwesigheid. En op aarde was daar die son, symbool van Godse lig. En nou is die simbole weg. Dat is net die werklikheid. God self en die lam. En hier die stad, dis dus waaroor dit gaan. God en mens verenig deur die lam, Christus. Want Jezus is God met ons, Immanuel. Die stad is een afbeelding van Christus, wat gelowiges by God breng in heerlikheid, in eeuwige, sondeloze toewijding en vreugde. Het is waaroor dit gaan, in die belofte van die land. En denk net terug aan die begin, Adam en Eva, het God en mens het gesondig en hulle sonde het God en mens geskei. En die mens is uit die paradijs die aanwezigheid van God verdrijf. By Abraham het God dus een begin gemaakt om die afstand tussen God en mens te oorbrug, terug te draai, om te keer. En hy gaan saam met die gelowiges op pad naar die eindpunt en die einddoel van die geschiedenis, die hemelse stad. God beloof dus reeds vir Abraham dat hy die gevolge van die sonde heeltemal sal omkeer en uiteindelik sal vernietig. Die beeld daarvoor is die beloofde land waar sy nageslag sal woon, saam met God. Dit is die hele punt, dit is die hoofsaak van die beloofde land. Nou, en dit sluit heel mooi aan by die begin van Genesis 15. En nou is eindelijk die cirkel gesluit. Want onthou jy nog dat God vir Abraham gesê het, vrees nie Abraham, ek is jou skuld, en die regte vertaling is daar, ek is jou groot beloning. Dis waaroor dit in die verbond gaan. God self gee, God gee homself vir Abraham in die verhouding. En hy gee reeds vir Abraham een herstel van die verhouding wat in die paradijs verbreek is. God wandel met hom, God praat met hom, God consulteer hom selfs, voordat hy besluit om een stad te vernietig. Abraham het in die verbond reeds die aanwezigheid en die vertrouwelijkheid van Gods gemeenskap geniet. En ons gaan nou daarvan sing in Psalm 25, die vertrouwelijke omgang met God in die verbond. En Abraham besef reeds dat die verbond oor meer as die land, oor die grond gaan. Nou kom ons stel ons voor, Abraham sit in sy tent, daar in Israël. En vanuit sy tent in Kanaan, sien Abraham uit naar die hemelse stad, waar die heerlijkheid van God volledig sal woon, by alle gelowiges wat Christus gered het. Dit is wat hom gemotiveer het, om tevrede te wees, met sy lewe in tente in die beloofde land. En die belofte van een land is dus vir ons steeds geldig. Die hemelse stad wacht vir alle gelowiges. En intussen is ons tentbewoners, bijwoners, vreemdelingen op aarde. Nou broers en susters, dit betekent dus ook dat ons leven hier op aarde daarbij moet aanpas. Moet nie verlang na een rustige, veilige plek hier op aarde en daarvoor net hard werk nie. Dit is tijdelijk, dit is een verkeerde prioriteit. Als je een vaste plek hebt, geweldig, mooi. Maar leef alsof jy dit nie het nie. Verlang in geloof naar die stad wat fundamenten het. En wat straal met die heerlijkheid van God. Dit is waarover dit gaan in die verbond. In die belofte van die land. En dit is die eindpunt en die doel van die geschiedenis. Laat ons daarna uitzien met verlangen. En dus niet net een verlangen om maar net mooi in een mooie stad te wonen. Nie. Verlang daarna om in die oneindige vreugde met God te leven. Verlang naar een verhouding wat niet meer door die zonde verstuur wordt. Nie. waarin je bestraald wordt door zijn licht. Het licht van zijn heerlijkheid. Terwijl je elke moment die heerlijkheid van Christus, die lamp van God, zien en bewonderen. En moet dan niet moe worden of ontevreden wees, zolang die belofte van die eeuwige stad nog niet gerealiseerd is. Dit is geen zins een bewijs dat dit niet gaat gebeuren. Nie. Zoals Abraham geleerd het, toen God hem vertelde van die 400 jaar, wat aan die beloofde land vooraf gegaan is. God is trouw. En elke nachtmaalsviering is een herinnering en een waarborg dat die eeuwige stadse fundamenten reeds gelegd is en dat dit spoedig uit die hemel neer zal dalen van God. Amen. Laat ons aanbidden, God dank. Vader in de hemel, ons dank u dat u door uw woord ons inzicht geeft. Dat u ons versterkt in ons geloof. En dat u ons laat groeien in kennis van uw beloftes. Dat u ons helpt om te vertrouwen op daar die beloftes. Terwijl dit nog uitblijft, terwijl die vervulling nog niet hier is. Nie. Ons dank u voor die inzichten wat ons krijgt wanneer in ons schrift met schrift vergelijkt. Dat u dit zo mooi laat neerschrijven en bij elkaar laat zitten in die Bijbel. En dat ons dit vandaag steeds in ons eigen taal kan lezen. Dank u, Heere, voor uw hand. Die krachtige werking van die Heilige Geest in die schrijvers van die Bijbel. Zoals ons vandaag in Genesis en Hebreeën en Openbaring gelezen het. En dank u voor uw Heilige Geest, wat ook vandaag in ons wil werken, zodat ons daar die schriften kan verstaan. Ons besef hier, ons verstaan uit uw woorden, dat dit een geestelijke zaak is om dit te kan verstaan. En daarom dank ons u, dat u met uw geest in ons wil werken en dit voor ons wil geven. Help ons, Heere, om aan te houden, aan te gaan met die bestudering van die schriften. En om Christus steeds daarin te zien als die vervulling. Heer, ons dank u voor die belofte wat u voor Abraham gegeerd. In de eerste plek die belofte van een groot volk, dat ons deel daarvan mag wees. En dat ons mag weet dat u ook voor die volk een land beloof het. En dat daar die land niet beperkt is tot die land Israël, die land Kanaan nie. Dank u, Heere, dat u die vervulling door Christus gee. En dat ons op die volle vervulling daarvan nog mag wachten. En dat ons mag weten dat dit verzeker zal gebeuren. Heer, ons wil u ook danken dat u bij elke nachtmaalsviering ons daaraan herinnert, maar niet net dit niet. Dat u ons ook verzeker daarvan dat die belofte vervuld zal worden. En dat u bij uw volk zal wonen. Dit geeft ons perspectief. Dit geeft ons hoop. Dit versterkt ons geloof. En ons wil vragen dat u bij die volgende nachtmaalsviering dit weer zo zal doen. Dat u daardoor ons geloof zal versterken. Ons bid, Heere, dat ons, terwijl ons als vreemdelingen hier op aarde vertoef, dat u voor ons die geloof zal geven om in uw beloftes vast te houden. En om in die vaste vertrouwen te leven dat u betrouwbaar is. En dat die fundamenten van die eeuwige stad reeds gelei is, omdat Christus voor ons gelei het en gesterf het en opgestaan het. Ons dank u, Heere, voor daar die onwrikbare zekerheid, daar die stad gaan verzeker kom. Het is maar net een kwestie van tijd. En Heere, wil u gee dat dit voor ons ook een aanmoediging is, wanneer ons moedeloos raak, wanneer ons perspectief verloor, wanneer ons tegenstand ervaar, en wanneer ons als het ware gevangen wordt door die feit dat ons niks zien nie, maar dat ons net in geloof ontvang. Help ons met hierdie skrifgedeeltes en door die werk van Christus om dan perspectief te behouden. En gee ons geloof dat ons vasthoudt aan uw beloftes. En volhard in ons wandel voor uw aangezicht. Heer, ons wil ook vragen dat u ons zal helpen om ons levens hier op aarde op die rechte manier te leven. Elke dag wordt ons weer verlei om ons vastigheid hier op aarde te zoeken. En daaraan te bouwen, of het nou is door geld, of bezigheidsverhoudings, mensen wat ons kennen, contracten wat ons kan sluiten, huizen wat ons kan koop en bewoon, plek wat ons kan bezit, of enig ander iets. Heere, help ons om daar die dingen in die rechte perspectief te zien, dat ons niet onzekerheid daaraan vastmaak en daarvan verwachting. Maar leer ons om te leven alsof ons daar die dingen niet heet niet. In volle vertrouwen op uw beloftes. Heer, help ons om in die tijd van ons vreemdelingschap ook een heilige leven te leven. Dat ons gericht is op die koninkrijk van Christus en dat ons ook leef met die houding en die hart van die koninkrijk van Christus. Nederigheid, zuiverheid, oprechtheid, bereidheid om te lijden. Help ons, want dit is dingen wat niet op een natuurlijke manier in ons harte is nie. Gee dit door uw Heilige Geest, Heere, zodat ons die tijd van ons vreemdelingschap u die eer zal geven door ons woorden en daden. Ons bid, Heere, dat u ook die kerkraad zal zien in hun werk om die gemeente te leiden. Zien hulle, gee hulle geloof, geloof in die beloftes wat u gegeert. En gee dat hulle door hulle geloofshouding ook een voorbeeld zal wees voor uw kudde. Geef hulle toewijding in hulle taak. Die ouderlingen, die diakens, die predikant. En zien hulle, maak hulle werk vruchtbaar in ons midden. Zodat ons allemaal mag groeien in geloof. En zodat uw naam geëerd wordt. Heer, ons wil ook bid voor die gebieden, die landen, die mensen wat getroffen worden door aardbevings en andere natuurrampen. Plekken waar de oorlog is, waar mensen moeten vlug, alles verloren het. En niet dat hulle bezit niet, maar waar hulle ook geliefdes verloren het. Ons bid, Heer, voor die geweldig moeilijke en pijnlijke, dodelijke situatie in Oekraïne. En die onzekerheid wat in zoveel plekken in die wereld aanwezig is. Ons bid dat u met uw genade en met uw liefde daar aanwezig zal wees door uw kerk. Ons bid ook dat die hulpverlening wat aangebied wordt, dat u dit zal zien. Hier ons bid voor volken wat onder druk wordt, dikwijls door hun eigen regering. Mensen wat rechteloos is en wat niet een verdediger heeft niet, wil u hulle recht verschaffen, Heer. En ons bid dat u die hele wereldgeschiedenis, zoals wat u al reeds gedoen hebt, ook nou verre voer en lei naar uw doel, die komst van uw koninkrijk. Heer, ons bid dat die evangelie van uw koninkrijk oorals verkondig mag worden. Ons bid voor uw zeeën, voor ons zendinggemeentes en ook voor ons eigen evangelisatietaak. Geef dat die prachtige boodschap van redding, die enigste boodschap van redding, verkondig mag worden. En dat mensen daarna luisteren, werken in hun harten, zodat hulle dit zal aannemen. En uw naam zal verheerlijk en gered zal worden. Heer, ons dank u dat ons onder die perspectief van uw koninkrijk mag leven. Help ons om daarna uit te zien. En wil u spoedig uw koninkrijk laten komen. Ons bid het in die naam van Christus, ons Heer. Uit genade. Amen. Laat ons nou samen ons geloof belijden. En ik doe het met die woorden van die geloofsbelijdenis van Nicea. Laat ons daarvoor gaan staan. En daarna zing ons dan Psalm 25, vers 6 en 7. Daarvoor kan ons wel weer gaan zitten. Dit is wat ons samen geloof. Ons geloof in één God, die almachtige Vader, die schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, die enige geboren Zoon van God, voor al die eeuwen uit die Vader geboren. Hij is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God. Geboren, niet gemaakt niet, één in wezen met die Vader, door wie alles tot stand gekomen is. Hij heeft ter wille van ons mensen en ons zaligheid uit die hemel neergedaald en het door die Heilige Geest uit die Maagd Maria vlees geworden. Hij is mens geworden. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisigd. Hij heeft geleid en is begraven. Op die derde dag heeft hij volgens die schriften opgestaan en hij is naar die hemel opgevaren. Hij zit aan die rechterhand van die Vader en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan zijn koningskap zal daar geen einde wees nie. Ons geloof in die Heilige Geest wat Heere is en levend maakt. Hij gaat van die Vader en die Zoon uit en hij wordt samen met die Vader en die Zoon aanbid en verheerlijk. Hij het door die profeten gespreek. Ons geloof aan één heilige, algemene en apostolische kerk. Ons belei één doop tot vergifnis van die zondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die leven van die toekomstige bedeling. Amen. Dan mag ons nou de Heere dien met ons offeranden, ons gaves. En die eerste collecte is voor de diakonie bestemd en die tweede voor hulpbehoevende kerken. Daarna zing ons laatste lied vanavond, Schriftbelijming 43, vers 4 tot 6. In geloof, kan ons die beloftes van God bewaar. En wie oorwin, kry een plek in die eeuwige stad, die Godstad, wat God beloof het. Schriftbelijming 43.
Schrijf ik mijn nieuwe naam op.
Ons mag nou saam die seën van God ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.